Goedemorgen, gemeente en allen van harte welkom, ook zij die thuis meeluisteren, bij deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Roelof Smedes en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen zal dominee Gijsbertsen voorgaan en het orgel wordt bespeeld door Ad de Hoop. En muzikale medewerking wordt verleend door Mariska Heijink en zij zal spelen Preludio en Allemande uit de sonate in D groot van Corelli. In de dienst wordt gecollecteerd voor de diaconie en de tweede collect is bij de uitgang en deze is bestemd voor kerk en eredienst. En ik maak u ook attent op de zendingsbussen in de hal. Vanmiddag om 5:00 is er in de Burgwalkerk een kantatendienst met als voorganger dominee Eigenhuis. Vanavond om 7:00 is er in dit gebouw, de Openhof, een jongeren online dienst. En is ook voor de ouderen de moeite waard om deze te bezoeken. De Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerken herinnert u nogmaals aan de korte bijeenkomst voor gemeenteleden morgenavond 16 april om 7:00 in de Openhof. De stuurgroep nodigt u uit om mee te denken over de inhoudelijke elementen van de kerk van de toekomst. Op de website vindt u onder stuurgroep toekomst meer informatie hierover. In verband met het afkondigen van een overlijden van een gemeentelid verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op donderdagavond 12 april is op 83-jarige leeftijd overleden Henk. De afscheidsdienst in de Burgwalkerk en de begrafenis zullen woensdag aanstaande in besloten kring plaatsvinden. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en naar allen die hem zullen missen. We gedenken broeder Krans nu in stilte en sluiten af met een woord ten leven. Het woord ten leven is een tekst uit 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst.
Wij verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heere zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. Psalm 98, vers 1 en 2 uit het liedboek. Hartelijk welkom allemaal in deze nieuwe serie Torah en Evangelie die dan loopt tot en met 1 juli. Ik heb het even opgeschreven, tot en met 1 juli, elke zondag, 11:45, behalve 13 mei, dan is er geen dienst in verband met de avondmaalsvieringen hier. Alleen op de eerste zondag van de maand is het niet tussen de middag, maar om 7:00 s'avonds. Ja, en hier de nieuwe klok. Ik heb hem de vorige dienst geïntroduceerd. Met heel veel dank aan vader en zoon Vreugdeheel die hier honderden uren in hebben gestoken. De klok hing hier altijd al. Maar ja, dat was een multiplex plaatje. Nu in koper en messing. Het kerkelijk jaar en het synagogale jaar samen. En een verrijking lijkt mij voor het liturgisch centrum. De vorige die had een pijl waardoor je die dan aangaf waar we zaten in het jaar. Nu gaat het met zo'n clip aan de buitenkant. Deze geeft aan dat we hier zitten wat kerkelijk jaar betreft. Beloken Pasen. Hier komen we in het synagogale jaar. Zitten kort na Pesach. Het is vandaag de 9e dag. Gisteren was de 8e dag. En aanstaande donderdag is Yom HaShoah. In het midden de Gi en de Ro. De Griekse letters, de eerste twee letters van het woord Christus. Pasen viel dit jaar ook precies samen met Pesach. Dat gebeurt niet zo vaak. En we hebben het er zo meteen nog over hoe dat komt. En het gebeurt ook niet altijd dat het begin van Pesach, dat 7 dagen wordt gevierd, dat dat op een sabbat valt. En dat was dit jaar ook zo. En dat maakt zo'n Pesachviering dan nog weer groter en feestelijker, zoals we zo meteen ook zullen horen. Gisteren vierde het Joodse volk dus de 8e dag van Pesach. Een oude traditie is dat in het Jodendom, in de diaspora. Want vroeger kon je niet met zekerheid vaststellen als je, weet ik waar, woonde in de wereld van of de tijdzone in Jeruzalem zodanig was dat die 7 dagen al voorbij waren gegaan. Dus voor de zekerheid nam men in de rest van de wereld een 8e dag in acht. En wat ook van belang is voor deze dienst van morgen, vanwege de Pesachviering laat men in de synagoge het reguliere rooster van de Sidrot even los. U ziet, we hebben iets gedaan met uw opmerkingen van de vorige keer. De Sidra, Sidrot, vindt u terug ook op de liturgie, de betekenis van die namen. Men laat die reguliere lezing even los. Gisteren is er geen Sidra gelezen, maar een Parasha in verband met Pesach. En daarom ontleen ik dan vanmorgen maar de vrijheid, dat lijkt me een goed paaswoord trouwens, vrijheid, om iets algemener op de betekenis van Pesach in te gaan. Ik heb gekozen voor een gedeelte uit Exodus 12, over de instelling van het Pesachfeest, maar de aanvangstekst en centrum van deze dienst, Deuteronomium 5, vers 15. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Laten we nu eerst samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn in deze kerkzaal die even leerhuis is, waar we samen oefenen opnieuw in het horen, het luisteren naar de woorden van de Torah, uw woorden, gegeven aan uw volk Israël, die wij zo wonderlijk in vervulling hebben zien gaan in uw Zoon, Jezus Christus, in wie wij geloven, wiens naam wij belijden, maar die wij ook vaak zo los hebben gemaakt van uw volk en van de woorden van de schrift. Help ons door deze series veel meer nog te zien en te horen, te beleven wie hij is. Dat wij hem kennen. En dat we ook nog weer meer zicht krijgen op uw geschiedenis met uw volk Israël. Zegen ons in dit uur. Help ons te horen. Verlicht daartoe ons verstand. Vervul onze harten door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift. Allereerst uit het Nieuwe Testament. Brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 26. En daarna zingen we lied 485, vers 1 en 3. Gezang 485, vers 1 en 3. Galaten 5, vers 13 tot en met 26. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover deze lezing.
Okay. Christus naar wie wij heten, voorboden van uw rijk.
Zometeen Psalm 78, vers 14 en vers 15, naar de lezing uit de Torah. Psalm 78, vers 14 en 15. En ik lees, zoals gezegd, uit Exodus 12. Ik lees daarvan vers 1 tot en met 14. En herhaal dan nog een keer de tekst uit Deuteronomium 5. Exodus 12. De Eeuwige zei tegen Mosje en Aharon nog in Egypte: voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemering slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedezemd brood, matzen, en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Eeuwige, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Eeuwige. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn die je moet vieren als een feest ter ere van de Eeuwige. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. En dan nog één keer de tekst uit Deuteronomium 5, vers 15. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Eeuwige, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Shabbat te houden. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. Op het eerste concilie van Nicea in het jaar 325 zijn de quarto decimanen veroordeeld en zelfs geëxcommuniceerd, dus buiten de kerk gezet. En dat werd in die tijd beleefd als dan sta je ook buiten de hemel en buiten God. En dan denkt u misschien, ja, maar oké, maar wat hebben wij daar dan mee te maken? Nou, hierdoor komt het dus bijvoorbeeld dat u nooit de paasdatum weet. U weet van elk jaar van tevoren wanneer het kerst is. Maar u weet niet wanneer het bijvoorbeeld Pasen is in het jaar 2020. U hebt geen idee. Bij gevolg weet u ook niet wanneer het in 2020 Pinksteren is. U kunt op Wikipedia nakijken hoe ingewikkeld de roosters in de loop der eeuwen zijn geweest in de kerk om de paasdatum voor ieder jaar apart weer te kiezen. De minst ingewikkelde vaststelling daarvan is tot nu toe, het is op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente. De quarto decimanen, die hadden dat probleem niet. Hun naam betekent de veertienden. En daarmee doelden ze op de 14e Nissan. De maand Nissan, 14 Nissan, altijd Pesach. Kan niet missen. Maar in het jaar 325, nadat de 14e Nissan is dus de vaste paasdatum, hè, maar dan op de Joodse maankalender. Hè, en altijd halverwege de maan, dus dan is het altijd volle maan. Hè, dan komt die volle maan dan ook weer vandaan in die ingewikkelde vaststelling van die kerk. Altijd volle maan. En het betekent dus ook dat voor die quarto decimanen Pesach, Pasen, op een door de weekse dag kon vallen. Net zoals dat met kerst bij ons het geval is. Nou, dan waren de christenen in Rome begonnen om Pasen te vieren op de zondag die volgde op de 14e Nissan. Maar in het jaar 325 besloot de kerk van Rome om zich helemaal los te maken van die Joodse kalender. Men wilde een eigen christelijke paasdatum op de zonnekalender. Los van de 14e Nissan, los van Pesach. Je zou dat het begin kunnen noemen van een heilloze weg die de kerk steeds verder los zou maken van het volk Israël. En daarmee in wezen ook, zonder dat goed te beseffen, steeds losser van Jehoshua Messias, onze Heer Jezus Christus. Jezus vierde Pesach op de 14e en 15e Nissan. En die dagen, die zoals we net hebben gehoord in opdracht van God, voor eeuwig gevierd moeten worden door zijn volk Israël, die dagen zijn ook door God zelf voor eeuwig verbonden met de opstanding van Jezus uit de dood. Zoals ik zei, de quarto decimanen werden geëxcommuniceerd. Wie de Joodse kalender in acht neemt, die mag zijn biezen pakken volgens de kerk. Het is maar dat we het weten hier in het Open Hof, waar we van dit soort gekke dingen doen. Vooral de Keltische christenen hebben echter, met name in en vanuit Ierland en in en vanuit het Schotse klooster Iona, de Keltische christenen werden steeds verder naar de rand van Europa gedrukt, naar het westen. Die hebben het nog heel lang volgehouden. Die hebben nog heel lang die Joodse, dus Bijbelse datum, paasdatum 14 Nissan vastgehouden. Vandaar dus dat ze de veertienden heten. Maar op de synode van Whitby in het jaar 664 moesten ook zij het onderspit delven tegen het Romeinse kamp. En dat was het begin van het einde van dat toch wel, vind ik, indrukwekkende Keltische christendom. Al herleven er heden ten dagen ook nog weer allerlei sporen daarvan. Vanuit Iona, liederen, maar ook wel in literatuur. En toen in 1172 het Romeinse gezag ook werd opgelegd aan Ierland, werden daarmee de laatste Joodse sporen in de kerk als het ware uitgewist. In elk geval wat betreft de paasdatum. Pesach. Wat betekenen de 14e en de 15e Nissan voor een Jood? Ik wil er iets van doorgeven vanmorgen met woorden van Yehuda Ashkenazi, rabbijn. Overlevende van Auschwitz, nu bijna een jaar geleden overleden. Iemand die na de oorlog zijn hele leven heeft gewijd aan meer begrip bij christenen voor de Joodse bronnen, de Joodse wortels van hun eigen geloof. In 1972 is hij begonnen met allerlei publicaties daarover. Tenagon en Leon en ik die plukken er dankbaar de vruchten van. Wat betekent Pesach? Eat history, my son, placht de vader van Rabbi David Hartman te zeggen, wanneer hij hem bij het begin van het Pesachmaal het eerste stuk matze aanreikte. Eet geschiedenis. Laat het verhaal zo in je vlees en je botten en je ziel gaan zitten dat je weet, dit is ook mijn verhaal. Tevoren heeft de vader de disgenoten nog op het hart gedrukt. Alle eeuwen door moet het voor elke Jood zijn alsof hij zelf uit Egypte is getrokken. Alsof, nee, hij is uit Egypte getrokken. Want als de heilige, hij zij gezegend, onze voorouders niet uit Egypte verlost had, waren wij en onze kinderen en kindskinderen nog altijd slaven van de farao. En als de geschiedenis van onze vrijheid, van ons gehaald zijn uit het slavenhuis, geen deel wordt van ons hele wezen, zullen we opnieuw door slavenhalers worden overmeesterd. En vaak zijn we dat zelf en maken we onszelf weer slaaf van iets of iemand. Vrijheid. Weinigen realiseren zich dat dit begrip zich via het verhaal van de uittocht over de hele aardbol verbreid heeft. Aanvankelijk traag, want een wereld van meesters en knechten, slaven, is heel wat stabieler dan een wereld van vrije mensen. Maar de populariteit van het begrip vrijheid groeide tegen alle tirannen in, eerst in de boeken, ook in de straten. Tot overal ter wereld op spandoeken van bevrijdingsbewegingen die Bijbelse woorden verschenen. Let my people go. Laat mijn volk gaan. Maar de M van dat mijn dan meestal klein gespeld. En helemaal afwezig meestal het gevolg. Laat mijn volk gaan, opdat zij mij dienen. En die eenzijdigheid die heeft zijn tol geëist. Als vrijheid niet verder komt dan het afschudden van de boeien, dan leidt de uitoefening daarvan tenslotte tot chaos. Vrijheid van onderdrukking, ja, prachtig, maar waartoe? De Haggadah, zo heet de verhalende literatuur in het Jodendom, die geeft daar antwoord op. Eat history, my son. Vereenzelvig je met de geschiedenis van je volk en leer vanuit je binnenste de betekenis van vrijheid. Leer het uit de Torah, leer het uit de verhalen die generatie na generatie worden doorverteld. De generatie die zelf weer verdrukking meemaakten en Egypte weer levend zagen worden in hun eigen tijd. Yom HaShoah weet daar alles van. Wat waren die boeien waaruit Israël bevrijd werd? Het waren de boeien, schrijft Ashkenazi, van een cultuur die mensen offerde ter verheerlijking van de dood in stenen monumenten, in die koningsgraven, de piramide. De slaaf van farao betekende tegelijk slaaf zijn van de slaaf van de dood. Heel zijn leven ging aan de bouw van zo'n grafmonument op. En waarheen was de eerste gang van het volk na de wonderbare bevrijding? Naar Sinaï, naar de plechtige belofte om de vrijgekomen energie te
te wijden aan het doorgeven van deze ervaring, het vaste voornemen om de wereld te openen voor wat het betekent om een vrij mens te zijn. Op Sinaï kreeg het verlost zijn zijn vervolg in het waartoe dan verlost. Op zijn weg naar de Sinaï maakte het volk voor het eerst en aan de lijve ook kennis met de realiteit van de Sabbat. Een verband dat op de Sinaï werd uitgesproken. Houd de Sabbat om haar te heiligen, werk zul je niet doen, herinner je dat je slaaf geweest bent in Egypte en dat de eeuwige je God je daaruit bevrijd heeft met een machtige hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de eeuwige je God je geboden de Sabbat te houden. De opdracht om vrij te zijn was meer dan een droom. Het bleek te rusten op de hoeksteen van de schepping. Het bleek te rusten in de Sabbat, in de zevende dag die door de Heere God zo bijzonder gezegend werd. Herinner je dat je slaaf geweest bent in Egypte. En ook deze opdracht blijft altijd echoen door heel de Torah. En houd van de vreemdeling als van jezelf. Want vreemdelingen waren jullie in het land Egypte. En ik ben de eeuwige. Als van deze woorden uit de Joodse wereld maar iets tot ons doordringt, begrijpen we hoezeer ook de bevrijding op Sabbat en de boodschap van bevrijding van Pesach elkaar zullen hebben versterkt dit jaar, omdat Pesach en Sabbat samenvielen. In principe is immers elke Sabbat een viering van Pesach. Want daarom is de Sabbat gegeven. Je zult gedenken hoe de Heere God je uit angst en donker en slavernij, het land van de dood, heeft bevrijd. En die boodschap is ook het hart van Pesach. En afgelopen zondag, 8 april, viel het christelijk paasfeest. Dus ook samen met dit Pesachfeest. Zij het dan met de tweede dag van Pesach. De quarto decimale, die zouden daar blij mee zijn geweest. Maar of de kerk van vandaag er nog bij stilgestaan heeft, ziet zij 40 dagen tijd, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasdag, nog in het Joodse perspectief, dus ook in Jezus perspectief. Jezus bij de Pesachvieringen met zijn Joodse leerlingen heeft zich vereenzelvigd met de geschiedenis van Israël. Eat history, my son. De matzen, het ongezuurde brood, die doet denken aan de armoede. De mierikswortel, die zo bitter is dat je de bitterheid van de tijd in Egypte weer proeft. De garozet, weliswaar zoet, maar herinnerend aan de leem waaruit de stenen moesten worden gemaakt voor die dode monumenten, de piramide. Eat history. Deze geschiedenis is jouw geschiedenis. Als iemand zich zo met de geschiedenis van Israël verbonden heeft, is het Jezus wel. En toen hoorden zijn discipelen hem tot hun verbijstering zeggen dat hij dat niet alleen proefde, de slavernij, de dood, de zonde, maar dat hij zelf ook het lam zou zijn dat werd geslacht en de matzen die brak. En de eerstgeborene van Israël, die nu zou sterven. Waarmee hij zich dus eigenlijk ook vereenzelvigde met de eerstgeborenen van Egypte. En zo met Egypte. Dat er voor hem geen Pesach, geen voorbijgaan van de dood zou zijn, tenzij dan daar doorheen. Om zo en voor zijn volk Israël, maar ook voor ieder die gelooft onder de volkeren der aarde, ook in Egypte, het fundament van de Sabbat en het fundament van Pesach, ja het fundament van de schepping, van een nieuwe schepping, te worden en te zijn. Want Israël kan dat fundament niet zijn. De gehoorzaamheid van Israël is niet volmaakt. Israël is in principe, en wij zijn in principe niet beter dan Egypte. En zo ging hij op de avond voor Pesach zijn weg naar het kruis in volmaakte gehoorzaamheid. Om het zo werkelijk Pesach, de dood voorbij gegaan, te laten worden. He, dat is wat Pesach Pascha letterlijk betekent, voorbijgaan. Pass over. Zodat de apostel Paulus tegen alle mensen onder alle volkeren kan zeggen, ons Pascha is geslacht. De bevrijding door de God van Israël wordt een bevrijding die in Christus Jezus is weggelegd voor alle volken. En ieder die tot geloof kwam, viert sindsdien elke eerste dag van de week als een paasdag. Elke zondag is een paasdag, zoals elke sabbat een Pesachdag is in Israël. Maar, tenslotte, als dat waar is, dan klinken in dit verband ook tot ons dan dezelfde opmerkingen en dezelfde vragen als in Israël. Als de geschiedenis van onze vrijheid, van ons gehaald zijn uit het slavenhuis van de dood, als dat geen deel wordt van ons hele wezen, dan zullen we opnieuw door slavenhalers worden overmeesterd. En hoe zit dat bij ons? Zit Pasen bij ons in de botten? Hoe krijgt bij ons het verlost zijn zijn vervolg in het waartoe? Eat history. Dat zal voor ons allereerst betekenen een vereenzelviging met Christus. In en met hem gestorven. In en met hem begraven. In en met hem opgewekt. Want als dat geen deel wordt van ons wezen, worden we zo weer door nieuwe slavenhalers overmeesterd. En in en via Christus vindt ook een vereenzelviging plaats met de geschiedenis waarmee hij zich vereenzelvigde, de geschiedenis van Israël. Samen met hen zullen wij op deze aarde dan de bevrijding van mensen zoeken, uit de boeien van alle tirannen, nooit meer slaaf van zonde en duivel. Dus, wat komt er bij ons terecht van dat waartoe? Pasen wordt zo gauw een dag die dan een feestdag is in het verleden en we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar vereenzelvigd met Christus kan het niet anders of we gaan nu het gevecht aan met alle mens onderdrukkende machten. Zoals Israël naar de Sinaï bewoog en vandaar van boven het woord tot hen kwam om daarbij te leven midden in de wereld en tegen alle tirannen in, zo heeft de oude kerk Pinksteren beleefd. Het woord is dat zich als een vuur op het hoofd van iedereen zette, als was iedereen een kleine Sinaï, om daarbij te leven. Opdat ook bij ons de vrijheid van Pasen niet zou ontaarden in vrijblijvendheid of zelfs chaos, maar zou leiden naar een leven bij woord en geest. Zo hebben we dat net gelezen bij Paulus in de Galatenbrief. Zo staat hij in die Joodse traditie. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. En in hoeverre heeft ooit Israël, het volk Israël, ons, de kerk, zo aan haar zijde gevonden in de strijd tegen alle faraonen in deze wereld? In hoeverre heeft onze opgestane heiland ons zo aan zijn zijde gevonden? In hoeverre ondervonden wij zo de verdrukking in Egypte in onze eigen tijd? Ik weet, de kerk is wereldwijd en de kerk in Europa gedraagt zich anders dan de kerk in China of in Zimbabwe. Er is ook een lijdende en een verdrukte kerk die met Jezus lijdt. Maar ik vrees dat over het algemeen de kwartodecimanen nog nergens veel ruimte zouden krijgen. En dat menigeen verbijsterd zou staan kijken naar zo'n klok als hiervoor in de kerk hangt. Een klok waarop het zonnejaar, het kerkelijk jaar, zijn wortels zoekt in het maanjaar, in de geschiedenis van Israël en hun eerstgeboren zoon, Yeshua. Amen.
Thank you.
Dankjewel, Mariska. In de voorbereidingsgroep van deze diensten hebben we behoorlijk over gepraat, naar aanleiding van allemaal reacties die binnenkwamen van wat doe je nou met het moment van leren. We hebben gezegd, we laten het er voorlopig toch gewoon in staan. Het staat in de liturgie, we laten het er voorlopig staan. Natuurlijk is er geen tijd voor een hele discussie, dat is ook helemaal de bedoeling niet. Maar we vinden toch van, ja, als iemand zegt van ik wil een bepaalde gedachte wil ik even kwijt, of ik heb een bepaalde verhelderingsvraag, wil ik die even noemen, of iets wat je nog mee wil geven aan anderen. Bij alles wat je zegt, zeg ik alleen maar dank u wel. Ik ga niet met je in discussie of zo, maar ik zeg alleen maar dank je wel. Want ja, zo leer je misschien ook van elkaar. Dus als er iemand is die zegt van, nou, dat of dat, viel me op, of wil ik gewoon even kwijt, daar gaat het even om. Iemand. En dan zal ik het wel herhalen, zodat de anderen het ook horen, wat je hebt gezegd.
Ja.
Ja, tenminste, zo stond, dat hebben we net in de tekst gelezen. Hè? In zijn geheel, ja, in zijn geheel, ja. Ja.
Kunnen wij
ons
niet voorstellen?
Nee. Ja, er mocht natuurlijk helemaal niets overblijven. Hè? Dus wat er overbleef, werd uiteindelijk verbrand. Dus, ook Joden zijn heel nuchter, hoor, daarin, als je daarover leest. En van jou, hoor, dus als je dingen niet lekker vindt, schuif je ze aan de kant. Verbranden we straks wel. Ja, ja, maar het staat er inderdaad zo. Ja?
Waarom zijn andere, zeg maar, zoals het eten van de witte kruid, en al die andere symbolen die in het Pesach werden genoemd? Waarom is het in Pasen? Want zoals wij in Pasen vieren, waarom zijn al dat soort dingen weggevallen?
Ja, waarom is het, de vraag is, waarom is het Pasen eigenlijk alles weggevallen van die, van die concrete dingen die bij de sederviering aanwezig zijn. Zoals inderdaad de bittere kruiden of die garouzetten, dat zoete mengsel en, of de matzen. Ik weet niet. Je hebt soms het gevoel dat bij christenen heel veel dingen gewoon minder concreet worden. Dat heel veel dingen door ons veel meer, zeg maar, worden vergeestelijk, wat meer spiritueel worden, denk ik. Maar dankjewel. We nemen allemaal gewoon jouw vraag mee. Van waarom is dat bij ons weg, Ina?
Waarom vieren de Joden elke vrijdag Shabbat? En wij niet elke zondag?
Waarom vieren de Joden elke vrijdag Shabbat en wij niet elke zondag? Je bedoelt dat.
Die maaltijd.
Dat je de maaltijd hebt. Dat je de maaltijd met elkaar hebt. Ja, dat is ook een goede vraag. De Shabbat begint natuurlijk met een maaltijd op de vrijdagavond. Hè? De Joodse tijdrekening, dus begint met de avond. En waarom hebben wij dan niet die maaltijd, de bevrijdingsmaaltijd, de avondmaal, elke zondag? Dat is ook een goede vraag. Er zijn beslissingen ingenomen, hè, in de tijd van de reformatie. Calvijn was ervoor dat het elke zondag zou plaatsvinden. En uiteindelijk is, geloof ik, volgens mij is het de gemeenteraad, het gemeentebestuur van Genève geweest, die gezegd heeft, 4 keer in het jaar is genoeg. Ja, dus het is niet bepaald, zeg maar, een kerkelijk besluit geweest. Zo is het eigenlijk gegaan. Voor Calvijn zei elke zondag. Nog één. Ja. Dankjewel. Ik weet niet of iedereen het gehoord heeft, maar Joop zegt van, we worden eigenlijk allemaal medeplichtig gemaakt door hoe de geschiedenis van de kerk is gegaan. En we dus Pasen eigenlijk helemaal niet meer met Pesach verbinden en zoveel meer dingen niet verbinden met de Joodse wortels. Op die manier word je ook zelf medeplichtig aan deze geschiedenis. Ja, Joop. Ja. De diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor hen die ziek zijn en afhankelijk van anderen. Laten we God bidden dat zij rust mogen ervaren en als het kan genezing van hun ziekte en dat de hulpverleners een zegen voor hen mogen zijn.
Dankjewel. We willen samen danken en bidden en bij de voorbeden zingen we als reactie de responsie A. Heer onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Laten we bidden. Vader in de hemel, hoe het er van u uit moet zien, deze aardbodem, deze geschiedenis, de weg die uw volk gaat, de weg die we als kerk gaan. We kunnen ons er geen voorstelling van maken, maar wat we doen is, we gaan naar de bron, we gaan naar uw woord, we willen uw woorden horen. Kom met uw geest, help ons verstaan. Bewaar ons voor eigen wijsheid, dat wij het dan ineens zouden weten. Maar bewaar heel uw volk en heel uw kerk en deze wereld voor nog zoveel meer geweld in de naam van u. Geweld waartoe u niet oproept. Vergeef ons onze zonden. We bidden u voor alle mensen in nood, mensen die ziek zijn. Zij die daaromheen proberen hulp te verlenen, zegen hen. Zegen de familie Krans, die man en vader verliezen. Wees hen nabij in de begrafenis, maar ook in alle dagen die nog komen. We bidden u, Vader in de hemel, nu het Pasen is geweest en u ons uitgeleid hebt in de vrijheid, dat we deze vrijheid zullen gebruiken om te doen wat u van ons vraagt. Geef dat we niet alleen voor onszelf leven, maar anderen tot een hand en een voet zullen zijn. Doe ons bloeien op de plaats waar u ons geplant hebt. Leer ons als getelden een bijdrage te leveren in uw gemeente. Tot eer van u en tot heil van onze naasten. Zo bidden wij.
Heer onze Heer, wij bidden u, verhoor ons.
Wij bidden u, Heer, wilt u zijn met onze studerende kinderen die zich voorbereiden op de aanstaande examens. Geef ze kracht en wijsheid en laat ook onze kinderen deze kracht van u verwachten. Geef aan ouders en docenten wijsheid en rust om hun kinderen te ondersteunen en in liefde te begeleiden. We bidden u, Vader God, voor jonge gezinnen, waar vader en moeder beide moeten werken om een gezinsinkomen te verwerven. Geef dat er tijd en rust overblijft om u en elkaar en de kinderen in liefde te dienen. Heer onze God, we bidden u voor gezinnen die niet meer compleet zijn. Om welke reden dan ook, geef dat we als broeders en zusters oog hebben voor elkaars noden. Zo bidden wij samen.
Heer onze Heer, wij bidden u, verhoor ons.
We bidden u, God van hemel en aarde, voor mensen die leven in landen waar oorlog en wreedheid aan de orde van de dag is. Kom, Heer Jezus, herschep deze aarde tot een nieuw paradijs, waarin u alles en in allen bent. Wij bidden u, God van Israël, geef vrede voor Jeruzalem en voor de volkeren rondom. Leg Amalek het zwijgen op. Geef uw volk de moed en de kracht om te laten zien wie u bent, zodat heel de wereld voor u zal buigen. Wij bidden u, God van het verbond, u die door Jezus ook onze God wilt zijn, laat Israël en de kerk mogen leven in de overtuiging dat daden van goedheid het verborgen licht van uw heiligheid weerspiegelen. Zo bidden we samen.
Onze
Hoor ook onze gebeden die we in de stilte van ons hart naar u op laten klinken. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie. En we zingen tot slot met elkaar lied 346 in zijn geheel. Gezang 346. Thank you. allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Ja.